Vooraf een enkele afkondiging, gemeente. De eerste en de tweede collecte in deze dienst zijn voor de kerk. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. De schriftlezingen op deze Goede Vrijdagavond. Eerst uit Johannes 19. Johannes 19. En vervolgens uit Jesaja 53. Jesaja 53. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze Goede Vrijdagavonddienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen wij nu samen zingen uit Psalm 115. En daarvan de versen 7 en 9. In het stille graf zingt niemands Heeren lof. Het siloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof. Zijn roem en majesteit looft God, de bron van het leven. Psalm 115, vers 7 en vers 9. Wij verootmoedigen ons eerst voor de Heere en zijn aangezicht om hem om zijn onmisbare zegen te smeken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, bron van het leven, wat bijzonder dat we u zo mogen noemen, dat wij u zo mogen bezingen. En geef ook, Heere, dat dat zo in ons hart waarheid mag zijn. Dan kennen we iets van de Goede Vrijdag. Uit de dood het leven. Ja, Heere, dat is het wonder. Als een mens, wiens mond vloekt van nature, mag zeggen, looft God, de bron van het leven. Wij bidden om uw bijstand en ondersteuning, Heere, in de opening van uw woord. En in de opening van ons hart. In de ontsluiting van uw hart, zodat we met ogen van het geloof mogen zien dat Goede Vrijdag de grote verzoendag is voor alle die u vrezen. En dat het initiatief van u is uitgegaan, Heere. Wat een wonder is dat. Dat is het evangelie vanaf Genesis 3 tot aan Openbaring 22. God is de bron van het leven. Als dat niet zo zou zijn, Heere, wij waren lang vergaan. Wij lagen allemaal in de hel, maar daar hebt u uw volk niet voor over. Maar voor dat leven en voor de verheerlijking van de eer van uw naam, waaraan u verbindt de zaligheid van uw volk. Rijk als we u mogen vrezen, Heere, als we genade kennen, als we iets mogen weten inderdaad van die verzoening, van de kracht van het bloed van Christus, van de vrede door het bloed van het kruis, van die geschonken borg aan een hart, door de Heilige Geest. En dat uw kind dan ook de ruimte in dat hart en in dat werk van hem dat volbracht is, mag ervaren en mag beleven en mag bezingen. Heere, wij bidden om versterking van genade leven door de inwerking van uw Heilige Geest met uw woord. En als wij nog daarbuiten staan, een vreemdeling zijn voor eigen hart en leven, een vijand tegenover u, dan zijn we vanavond ook op de goede plaats. Want dan wilt u door de Heilige Geest pijlen van uw liefdesboog afschieten, die ons hart de hart verbrijzelen en ruimte maken voor de komst van Vorst Messias. Heere, wilt u dat doen bij allen die u niet kennen, die geen band aan u hebben? O, kom ze tegen met uw recht en in uw genade, want daar is ruimte in de borg. Wij bidden voor alle die opgekomen zijn, Heere, in uw huis. Wil ze gedenken, ouderen, jeugd, kinderen. En wil door de bediening van uw Heilige Geest het woord van de dominee, nee, uw eigen woord gebruiken. Om te maken dat woord tot een levend woord in ons eigen bestaan. Voor het eerst of opnieuw. We bidden voor hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wil ook thuis uw zegen geven, Heere. Als we meebidden, als we meezingen, als we meeluisteren. En kon het zijn als we ons mee mogen verwonderen over dat evangelie van de Goede Vrijdag. Dat het evangelie is van de man van smarten die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan zondaren het leven geeft. En dat hoeft niemand te zeggen als die ziet op zichzelf en zijn zonde ervaart. Voor mij kan het niet, want hij mag leren opzien tot u. En de ruimte bij u in dat volkomen werk waarvan de Christus zo krachtig en heerlijk geroepen heeft aan Golgotha's kruis. Het is volbracht. Hoor ons in danken en bidden en zegen ons in de eredienst, de organist, de dominee, de koster, maar ook de oudste en de jongste in de kerk, nadat we nodig hebben, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij lezen het Lijdensevangelie van de Goede Vrijdag uit Johannes 19. En daarvan de versen 28 tot 42. Johannes 19 vanaf vers 28. En aansluitend zingen we uit Psalm 16 vers 5. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Psalm 16, vers 5. na de schriftlezing uit Johannes 19, vers 28 tot 42. Johannes 19, vers 28. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. En daar stond dan een vat vol met edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden die met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen dan Jezus de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen, en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewichts. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, aangezien het graf nabij was, tot zover. Vervolgens lezen we het Lijdensevangelie bij Jesaja 53. De versen 4 tot 9. Jesaja 53. De versen 4 tot 9. En aansluitend zingen we dan uit Psalm 102. Vers 13. Ach, de Heer heeft mij doen bukken voor het gewicht der ongelukken. Ja, mijn levenstijd verkort, mij met rampen overstort. Psalm 102, vers 13, na de schriftlezing uit Jesaja 53, vers 4 tot 9. En dan gaat het me er vooral om dat de Heer Jezus, dat wordt hier geprofeteerd, bij de rijken in zijn dood is geweest. Leest u maar mee, Jesaja 53, vers 4 tot 9. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stommers voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Amen. Ik wil nu belijdenis doen van ons geloof in het sterven en het begraven worden van de Heer Jezus Christus. En ik doe dat vanavond met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 19, het tweede, het laatste gedeelte. Artikel 19, het laatste gedeelte, waarin staat dat de Heer Jezus echt gestorven is en begraven is, maar dat zijn goddelijke natuur ook in zijn dood en zijn begrafenis niet van hem geweken is. Zodat er toch in zijn begrafenis ook iets is geweest van de laatste eer. Dus artikel 19, Nederlandse geloofsbelijdenis, en dan begin ik ruim onder het midden. Doch deze twee naturen zijn al zo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen Jezus stervende in de handen van zijn Vader bevolen heeft, een ware menselijke geest die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de Godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid van zijn vlees. En ik hoop dat u gelovig mag zeggen, amen, zegt mijn ziel daarop. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 22, vers 7 en vers 8. Psalm 22, vers 7 en vers 8 als inleiding tot de prediking. Straks na het amen van de prediking willen we zingen uit Psalm 30. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Eén ogenblik moog ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 2 en 3, als het gezongen antwoord op de woordbediening. En de tekstgemeente is genomen uit Johannes 19. En daarvan vers 42 de eerste woorden. Johannes 19, vers 42, de eerste woorden. Aldaar dan legden zij Jezus. Geliefde gemeente, er is in dorpen gewoonte dat als er iemand gestorven is, dat dan de centrale kerkklok luidt. Een hervormde kerkklok, vaak is dat een gemeentelijk bezit, zodat alle inwoners van het dorp daar recht op hebben om op deze manier een sterven aan te kondigen. Misschien kent u het gebruik uit uw plaats waar u vandaan komt, of misschien is dat hier ook zo, dat weet ik niet of nog niet. Maar als de klok luidt, dan denk je, hé, de klok luidt, daar is iemand gestorven. En dat heeft niets te maken met geestenverdrijverij. Vroeger was dat misschien wel zo, maar ik vind het tegenwoordig een heel mooi gebaar. Er wordt aandacht gevraagd voor de dood, of liever voor iemand, misschien een bekende dorpsgenoot, die door de dood weggevallen is. En daar zit natuurlijk ook een prediking in. Heden ik en morgen gij. We gedenken vandaag het sterven van de Heer Jezus. Geen klokgelui voor Jezus. En toch is er een bazuingeschal in de tekst. Dat zou ik een soort klokgelui willen noemen. Aldaar dan legden zij Jezus. De tekst spreekt van rust. En zo kan het sterven een rust zijn. Als je erg ziek bent, dan kan de dood als een verlossing komen, ook van de lichamelijke pijn. Maar we moeten natuurlijk ook nog wat dieper gaan. Verlossing, ja, dat kan als je een borg voor je ziel hebt. Zodat je vergeving van zonde hebt als je voor Gods aangezicht komt te staan. De dood als een verlossing, als een doorgang tot het leven. Voor al Gods kinderen. En dat is hier eigenlijk, hier wezenlijk verdiend. Het is volbracht. En toen is de Heer Jezus begraven. Aldaar dan legden zij Jezus. Het thema voor de prediking van vanavond is Jezus rust. Drie gedachten. In de eerste plaats in zijn dood. In de tweede plaats in zijn graf. En in de derde plaats in zijn volk. Jezus rust. In de eerste plaats in zijn dood. In de tweede plaats in zijn graf. En in de derde plaats in zijn volk. Ja, gemeente, Jezus sterft. Dat is toch heel wat geweest. Die heilige God, die borg bij God vandaan, echt mens, maar ook rechtvaardig en heilig God, die nooit kwaad gedaan heeft. Dat ik zal moeten sterven en dat ik eigenlijk eeuwig verloren zou moeten gaan, dat begrijp ik. Ik hoop dat u het begrijpt, want daar heb je ook genade voor nodig om dat te verstaan en daaruit te vluchten tot de Heere Jezus. Maar dat Jezus moet sterven. In het paradijs was geen graf. Maar sinds het paradijs, zegt Calvijn, is deze aarde eigenlijk één graf. Wij moeten allemaal sterven. En dat heeft te maken met ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ook de Heere Jezus niet. Wonderlijk, hij die het leven is. Hij die het licht is. Hij wiens naam is zaligmaker. Hij zal zaligmaken het volk van al hun zonden. Barmhartig en genadig is de Heere. Groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Zo is God. Hij die uw krank heen kent en liefderijk geneest. Gemeente, die levende Heere, die sterft. Ja. Dat is heel wat. Goede Vrijdag. Jezus daalt in het graf. Nee, begrijpen doe ik dat niet. Maar ik leer het wel geloven. Ik hoop dat u daar vanavond ook in mee mag komen. Kinderen van de Heere, schuchteren onder ons. Maar ook die blijmoedig in de Heere mogen zijn. En die uit de zekerheid van het geloof mogen leven. Dat u mag zeggen met uw hart, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en gestorven, nedergedaald ter helle en opgestaan ten derde dagen. Aldaar dan legden zij Jezus. Dat is een teken dat de Heer Jezus echt gestorven is. Dat de Heer Jezus echt dood was en dus ook begraven is. Wat een grote borg. Hè? Hij wilde niet alleen voor zijn volk leven. Maar hij wilde ook voor hen sterven. Hij wilde voor hen in de hel zijn. Hij wilde voor hen geboren worden, opdat ze wedergeboren zouden worden. En hij wilde alles doen om ze te redden van het eeuwige verderf. En als de Heer Jezus dan nu sterft, dan is er ook iets van rust. Aldaar dan legden ze Jezus. Het is voorbij, het is over, het is volbracht. De Heer Jezus is gestorven. Hij geeft zijn menselijke geest weer in de handen van zijn God. En het lichaam wordt begraven. Een stuk rust. Dat kom je als pastor ook tegen bij mensen die in de Heere sterven. Al blijft geliefden de dood ook een laatste vijand. Maar er is zoveel genade bij de Heere, ook stervensgenade. Dat inderdaad in dat oog van de dood ook een stuk rust mag zijn, omdat het oog van de Heere is over degene die hem vrezen. En als je de kranten leest en hoort over euthanasie en dat dat verruimd moet worden en dat dat toeneemt, dan probeert iemand die met de dood geen raad weet, via euthanasie toch nog een draai te geven aan iets wat we eigenlijk niet kunnen verkroppen, dat we allemaal moeten sterven. Wat is dat een stuk onrust? Oh, dan kun je dat heel clean doen. En er zijn regels voor opgesteld. En de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, die is ook nog voor de rechter gedaagd. Want je mag het maar zo niet doen. Maar toch, dat je geen raad weet met de dood. Nou ja, dat is ook heel wat. Maar dat je dan die als een modern mens van 2006 op een bepaalde manier naar je hand weet te zetten. Euthanasie, het betekent goede dood. Ja, ik vind dat heel wrang, zo'n woord. Goede dood. Kijk, daar moet je voor op Golgotha zijn. Daar moet je voor bij de Heere zijn. Nu hij in het graf gelegd wordt. Nu hij rust in zijn dood. Al daar dan legden zij Jezus. Dat is een stuk vernedering voor de Heere geweest. Want de dood maakt van ons een lijdend voorwerk. En zo is de Heer Jezus zijn lichaam ook een lijdend voorwerk geworden. Er wordt met hem gedaan. Wat een vernedering, gemeente. Zijn voeten die geschoeid waren met de bereidwilligheid van het evangelie, die gaan niet meer. En zijn handen die troosten en die heelden, die zegenden, die voeden, ze liggen stil. En zijn ogen die altijd waren over de ellendigen, ze zijn gesloten. En zijn lippen waarop genade uitgestort was, omdat hij eeuwiglijk van God gezegend werd, zegt Psalm 45, ze zwijgen. En dat hart, dat klopte van zondaarsliefde, dat ligt stil. De borg is dood. Ja, gemeente, maar niet zomaar. Want hij heeft geroepen, het is volbracht. Dus dat hart, dat heeft hij gegeven, dat bloed, dat leven heeft hij gegeven voor schuldige zondaar. En daarom is de rust in de tekst. Jezus rust in zijn dood. Al daar dan legden zij een dode Jezus. Wij moeten allemaal sterven, gemeente. Corrie ten Boom liep een keer met haar vader te wandelen in Haarlem. Het was nog voor de Tweede Wereldoorlog of net in de Tweede Wereldoorlog. dood en verderf in dat Europa van toen. En toen vroeg ze aan die vader: Vader, als ik nou moet sterven, kind van een jaar of 12, hoe zal dat dan zijn? Zal ik dat kunnen? Die oude ten boom, die horlogemaker, die dacht even na. Hij wandelde door naar het station, ze zouden bij de treinen gaan kijken. En hij zei tegen zijn dochter: Corrie, wanneer neem je nou een kaartje voor de trein? Op de dag dat je met die trein vertrekt, dat was toen nog zo. Nou, zo doet de Heer het nou ook met zijn volk. Op de dag dat die laatste trein waar je mee moet naar de eeuwigheid vertrekt, dan geeft de Heer aan zijn volk stervensgenade. Ze schrijft het later in haar memoires. Het is haar altijd bijgebleven. Kijk, dat noem ik nou euthanasie, gemeente. Dat is nou een goede dood. Ja, de dood is een vijand. Dat staat boven alles vast. Maar door dit sterven van die lieve borg is daar stervensgenade voor allen. Die als een arme zondaar vluchten achter hem. Die daar roept vanaf het kruis: het is volbracht. Waar een schuilplaats is voor de schuld. En waar een schuilplaats is in de levende God. Ook voor de laatste grens. De borg rust. Het is af voor de Heer Jezus. De rustende borg in zijn dood. Maar in de tweede plaats ook in zijn graf. Ja, dat is nog heel bijzonder dat de Heer Jezus in zo'n mooi graf komt. Want het was namelijk zo dat als je geëxecuteerd werd op Golgotha, dan werd je elke persoonlijkheid ontnomen. En als je samen het lot moest delen van die marteldood op die executieplaats Golgotha, dan kwam je ook samen terecht in een massagraf. Dat lag ver buiten de muren van Jeruzalem, want zulke veroordeelden, verdoemden, die verontreinigden de heilige stad niet waren, dan zouden ze geen Pascha kunnen vieren. En je houdt je hart vast. Je houdt je hart vast. Jongens en meisjes, moet mijn borg nou ook in zo'n massagraf? Nou, wat massagraven zijn, dat weten we uit de Balkanoorlogen en uit andere oorlogen. Dat mensen zomaar gedumpt worden, dat ze niet gerekend worden nadat ze vermoord zijn. Moet mijn borg nou in een massagraf? En reken erop dat de Joden het goed gevonden hadden. Er staat bij Jesaja 53, men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Nou, dat wordt daar bedoeld, dat massagraf, buiten de muren van Jeruzalem. Moet mijn borg daarin? Ach, gemeente, de hemel houdt hier ook de leiding. Niet Pilatus, niet de Joden, die degelijke getabberde mensen. Maar de Heer, die is zijn zoon, die is zijn volk. Altijd een eeuwigheid voor. Dat was zo in het leven, dat is ook zo in het sterven. En dat zal zo zijn bij de opstanding en straks bij de wederkomst. En daar getuigt onze tekst ook van. Al daar dan legden zij Jezus in een nieuw graf. In een tuin, in de hof van Jozef van Arimathea, vlakbij Golgotha. Hij had dat voor zichzelf uitgehouden. Het was een man die wel gesteld was, die kon zich dat permitteren. En u hebt misschien wel eens een afbeelding gezien van zulke rotsgraven. Je kunt in Israël ook zulke graven nog bezoeken. En dat was vlakbij de stad, het was buiten de muur. Als u wel eens in Israël bent geweest, dan denk ik dat de historische plaats is de grafkerk. Dat is natuurlijk een afschuwelijke plek waar het gaat om dat men er zoveel godshuizen, 4 godshuizen overheen gebouwd heeft, over die heilige plaats. Daar een nieuw graf. Daar gaat Jozef van Arimathea zijn Here en Heiland nu inleggen. Waarschijnlijk was dat voorlopig bedoeld, om als de Sabbat voorbij was op zondag weer verder te gaan met de verzorging. Maar hoe dan ook, al daar dan legden zij Jezus. En ik heb het al gezegd, gemeente, uit Jesaja 53. Dat gaat hier in vervulling. Men had gedacht, die komt bij de goddelozen terecht. En Pilatus en de Joden hadden er hartelijk om gelachen. Het is uit met hem. Maar, ik lees het expres zo, dat kan vanuit het Hebreeuws. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En daar staat er in Jesaja 53 zo prachtig bij: omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En er geen bedrog in zijn mond is geweest. Prachtig. Mag ik u vragen, hebt u hem zo wel eens gezien? Hebt u hem zo wel eens ontmoet? Dat er geen onrecht, dat hij altijd de waarheid gesproken heeft. Ook toen hij uw leven afkeurde. Die ongerechtigheid, die vijandschap tegen God, die haat tegen je naast. Die luiheid in je leven. Je komt dan nog wel in de kerk, maar verder doe je nergens aan. Hebt u hem zo wel gezien, gemeente? Hebt u hem zo ontmoet? En dat er dan staat in Jesaja 53 ook. Al die ongerechtigheid van u. Reden genoeg om u naar de hel te sturen. Die heeft hij nou op zich laten neerkomen. Wonderlijke. Die goddelijke raad. En dan is hij zo diep gedaald om u te redden. Geen onrecht gedaan. Maar als een onrechtvaardige veroordeeld. God ziet dan alleen maar zonde in hem. En trekt zijn handen van hem af. Als het 3 uur duister wordt op Golgotha. En nu is het volbracht. En nu is er in die begrafenis een stuk vernedering voor deze heren. Maar er zit ook een stukje laatste eer in. Zijn lichaam gaat niet tot ontbinding over. Daarom heb ik ook die belijdenis gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En hij wacht op de nieuwe morgen. God kroont uiteindelijk zijn knecht. Zijn kind met vrede. Bij de rijken in zijn dood. Een graf waarin nog niemand ooit gelegd was geweest. Dan zouden ze straks niet kunnen zeggen, ja, maar er is een ruil geweest. Er is een ander opgestaan. De leugen die wil altijd andere zijpaadjes bewandelen om te ontgaan aan de levende Christus. En zo komt Christus in dat nieuwe graf te liggen als een dode Jezus. Op die laatste Sabbat van het oude verbond. Hij vervult zo het Sabbatsgebod uit de wet des Heren. En staat stralend op de eerste zondag van het nieuwe verbond. Waarop wij nou kerk houden. Om Jezus wil. De borg rust in zijn graf. Ja, prachtige gemeente. Dat heeft ook nog deze betekenis. Jozef van Arimathea die had gedacht dat hij de eerste zou zijn die erin was komen te liggen. Hij had het gereserveerd voor hem. Hij kon zich dat permitteren. En nu komt er niemand anders dan de Heere Jezus als eerste in dat graf. Wat een troost als Jozef straks moet sterven. Want dan mag hij weten bij zijn leven. De Heere is mij voor geweest. De Heere heeft mijn graf geheiligd. Als ik er straks in gelegd moet worden. En de Heere is niet in dat graf gebleven. Hij leeft. En als de levende Heere. Past hij op mijn stof. En zal straks op de nieuwe morgen. Op de grote eerste paasdag. Waar geen einde meer aan komt. Ook mijn nieuwe leven uit dat stof opwekken. Tot eeuwige lof van hem. Heerlijk als we zo mogen sterven, gemeente. De schrift noemt dat ontslapen. Dat is niet doodgaan. Tegenwoordig sterven de dieren en gaan de mensen dood. Ja, je begrijpt het niet, hè. Abortus moet kunnen. En euthanasie moet kunnen. Maar owee als je een dier mishandelt. Dat mag natuurlijk ook nooit. Dat zal een christen ook niet doen. Maar het is soms in de samenleving zo dat dieren beter beschermd zijn dan mensen. Ja. Borg rust in zijn graf. Als we zo mogen sterven, gemeente. Dan is hij ons voor geweest. En dan wacht hij op mij tot aan de nieuwe morgen. In die zalige opstand. Laten we dan ook altijd eerbiedig en christelijk blijven begraven. Het graf. Omdat Christus ons het voorbeeld daarvan gegeven heeft, is een slaapkamer voor het stof geworden, laat ik het zo mogen zeggen. En is een wachtkamer geworden voor de jongste dag, tot mijn zalige opstanding. Hij is ons al voor en hij wacht tot al de zijnen eenmaal bij hem mogen zijn. En de nieuwe aarde zullen vervullen met de kennis des Heren, zoals de wateren van de zee de bodem van de oceanen bedekken. Als u het mag verstaan, als u er van harte in mee mag komen, dan mogen we die belijdenis van Job tot de onze maken, Nieuw Testament. Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en hij zal als laatste over mijn stof opstaan. En ik zal uit dit mijn vlees mijn God aanschouwen, de rustende borg in zijn graf. En dan ben ik bij derde gemeente, de rustende borg, ook in zijn volk. Jezus rust in zijn volk. Nee, geen klokgeluid. Ook geen bazuingeschal. Maar een executie zoals er zoveel plaatsvonden. En toen ze dan geconstateerd hadden dat hij, gestorven was, toen hebben ze zijn benen niet verbroken. Daar heeft de Heer ook weer de leiding in gehad. Maar verder helemaal geen extra aandacht. Nee, als je geen genade kent, dan snap je dat ook niet en dan zie je dat ook niet. Maar als u met de Heere leeft, dan moet u er eens op letten dat de hemel toch aandacht geeft aan deze gestorven borg, die leven zal tot in eeuwigheid. Daar zorgt de Heere zelf voor. Al daar dan legden zij Jezus. Zij, wie zijn dat? Jozef van Arimathea en Nicodemus. Dat zijn mensen in de schaduw. Dat zijn vreesachtigen. En we vragen ons af, waar is nou Petrus? Petrus die zei, ik ben de moedigste. Ik zal voor u gaan, door het vuur, zelfs door de dood. Waar is Petrus? En waar is Thomas? Die een keer gezegd had, ik wil wel met hem sterven. Als u gaat sterven, dan ga ik met u mee. En straks kan hij niet geloven dat de Heer opgestaan is. Als ik niet de tekenen zie en voel dat hij inderdaad een levende is, dezelfde, zal ik niet geloven. Waar is Thomas? En waar zijn Johannes en Jacobus? Ze dachten dat ze de beste waren, dat ze de linker en de rechterhand zouden zijn in het koninkrijk dat komen zou. Dat zij het voor het zeggen hadden. Waar zijn ze? Gevlucht. Toen ze eer met de Heer in konden leggen, toen waren ze present. Maar nu er geen openlijke eer meer te behalen valt, ja, dan zorgt de hemel voor anderen. Overmoedigen blijven achter. We moeten maar niet zo pochen op onszelf, gemeente. Dat leert een kind van God af. En schuchteren treden hier nabij. Dan mag u moed en hoop hebben, u die van verre staat. U die het eigenlijk zelf niet durft geloven. Maar die ook niet kunt ontkennen dat de Heere met u begonnen is. En dat ligt hier vast. In dit offer, in deze begrafenis. In het werk van Gods lieve geest. Want nou rust Jezus ook in zijn volk. Ja. Die schuchtere mensen. Nicodemus die 's nachts tot Jezus kwam. En Jozef die niet wilde weten dat hij ook Jezus volgde. Want ja, dan zouden de mensen zeggen. Heb je het al gehoord? Jozef van Arimathea en Nicodemus die zijn ook van Christus. En nu dan de Heere gestorven is en begraven moet worden. Nu treden zij opeens uit de schaduw in het licht. Calvijn zegt zo prachtig. Dat is nou vrucht die de hemel geeft aan de gestorven Christus. Van levende kinderen die nog voor Pasen staan. Maar die eigenlijk uit dat nieuwe leven van Pasen al leven. Prachtige gemeente. En daar zie je dus het effect, de vrucht van Jezus' dood al in deze twee mensen. De Heer Jezus heeft toen er een teken gevraagd werd door ongelovige mensen het beeld gebruikt in Johannes 12. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het sterft, brengt het veel vrucht voort. Nou, en hier zie je het meteen. Hele hoop mensen gaan gewoon hun eigen gang. De voorbijgangers van het kruis, die gaan weer gewoon naar hun eigen huis. En de soldaten hebben hun plicht gedaan. En Pilatus heeft weer een volgend iets in Caiaphas. Maar wie nou van de Heere is, die mag dat de hand van het geloof leggen op het lam dat geslacht is. Maar dat leven zal, daarom begraven ze hem ook zo met zoveel eerbied. Ziet u ze komen? Jozef van Arimathea en Nicodemus, ze komen aan door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. En dan doet Jozef van Arimathea nog een heel gevaarlijk iets. Hij gaat namelijk naar Pilatus toe. En hij vraagt of hij het lichaam van de Heer Jezus van het kruis mag afnemen. En dat doet hij met gevaar voor zijn eigen leven. Nou, Pilatus die vraagt eerst of hij echt gestorven is. En als dat zo is, dan krijgt hij toestemming. Doe het maar. En Nicodemus, die zat goed in zijn slappe was, die komt met 100 ponden olie en specerijen om dan dat afgenomen lichaam van het kruis te verzorgen, zodat de Heer Jezus als een koning begraven wordt. Als een lam is hij geslacht. Als een man van smarten heeft hij geleden. Maar als een koning wordt hij begraven. En dat hebben die mensen verstaan. Hij is de koning. Acht het niet gering, gemeente. Want ze haalden natuurlijk de woede van het Sanhedrin zich op de hals. Nicodemus was daar lid van en misschien Jozef van Arimathea ook wel. En ze verontreinigden zich door een dode aan te raken. Ze werden straks uit de synagoge gestoten. Ze konden het paasfeest niet vieren in Jeruzalem. En het was nog een grote sabbat ook. Ach, al die regeltjes. En alles wat mensen zeggen. En al die kemphanen tegenover hen. Het kan hun niet deren. Want ze hebben de rust gevonden in de borg. Prachtig. Jezus rust in zijn volk. Altijd schuchter en vreesachtig geleefd. Maar met Christus gekruisigd. En met Christus begraven. En in feite al met Christus opgestaan. Ze krijgen de vrucht van de levende Here op de avond van de Goede Vrijdag. Calvijn zegt er in zijn commentaar prachtige dingen over. Als u een Calvijn-commentaar op Johannes hebt staan, moet u dat vanavond maar eens doorlezen. Ik citeer één zin. De liefelijke reuk van het volbrachte werk van de Heer Jezus wordt zo krachtig door de Heilige Geest aan hun harten toegepast, dat hij alle angstige neigingen van hun zondige vlees gemakkelijk heeft uitgeblust. Ja, zo is het, gemeente. Als die liefde van de Here echt in je hart komt. Als die kracht van het bloed van Christus je hart doorademt. Dan valt alle vrees weg. Dan valt alle moeite weg en schuchterheid. En dan vlucht je tot de Here. En dan kom je er vooruit. En dan kan het niet schelen wat de mensen erover zeggen. Want je weet het. Ons paaslam is geslacht. Namelijk Jezus Christus. En als u dan bedenkt. Hoe vreesachtig de mensen waren die niet bij de Here hoorden, de kerk en de wereld samen. Ze overleggen nog op Sabbat, die heeft gezegd dat hij de derde dag weer op zal staan. Nou, het graf moet worden verzegeld uit voorzorg, er moet een wacht bij gesteld worden. En als straks dat graf toch van binnen open gaat, dan moet er nog een leugen worden bedacht. Nou, dat is nou de onrust van de zon. Dat is de onrust van de zon. Als u niet in Christus geborgen bent, dan vind je de rust nergens. Dan vind je de rust nergens. Ook niet in een mooie auto, ook niet in een mooie vrouw. En ook niet als je een miljoen wint bij een bepaalde lotto of een toto. Dan vind je de rust nergens. Want ze is alleen hier. En die onrust van al die mensen buiten Christus, dat is eigenlijk een voorbode al van de onrust die er zal zijn in de hel. Te willen sterven en niet te kunnen sterven. En te moeten ervaren dat het terecht is dat God zijn handen van je heeft afgetrokken. Dat is toch de hel. Omdat ge niet gewild hebt dat hij koning over u zou zijn. Maar als we nou als een vreesachtige, als een schuchtere en een toevluchtnemende in het geloof bij die Christus leren schuilen, gemeente. Bij dat lam dat geslacht is, de leeuw uit Juda's stam die leeft. Dan valt de vreesachtigheid weg. En dan komen we er openlijk vooruit. Heerlijk is dat als we dat mogen verstaan. Want dan hebben we in die Christus alles om paasfeest te vieren. Dan hebben we in die Christus alles om te kunnen lijden. Het leven is niet altijd makkelijk. Hij heeft onze smarten en krankheden gedragen en op zich genomen. En dan hebben we in die Christus alles om straks God te ontmoeten. Want hij houdt getrouw zijn woord. En dan mogen we weten dat ons paascha geslacht is. En dat God van ons af weet. En dat we de Here mogen toebehoren. Dan mogen we de hand op die Christus leggen in het geloof en zeggen, mijn borg, mijn goel, mijn zonden vernielen. Ja, u durft dat mijn misschien nog niet te zeggen. Maar als u dan leest wat Calvijn als toepassing geeft in dat stukje wat ik net citeerde. Als die liefde God zo met kracht door de Heilige Geest in je hart komt, dan gaat dat heilig vanzelf. Dan zegt de Heilige Geest het je voor. En dan kun je niet zwijgen. Nou, dat is nou met deze twee mensen in het geval. Met Nicodemus en met Jozef van Arimathea. Ze leggen de hand op de borg. En wat het Sanhedrin ook zegt en wat de synagoge ook doet. Ze omhelzen de Christus in zijn dood. En ze leven uit zijn leven. Nou, dan heb je in ieder geval woorden nodig, gemeente. Dan zie je in hun manier van doen dat dat nieuwtestamentische christenen zijn. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Heere, u hebt betaald. Heere, u hebt voldaan. Heere, u hebt geroepen. Het is volbracht. En dat roept de geest ook in mijn hart. Dat is nou het vrucht op het werk van de begraven borg. Nu al. De rustende borg. Ook in zijn volk. Dan rusten zij in hem. Al daar dan legden zij Jezus. Het staat in het Grieks heel nadrukkelijk. Ze leggen daar maar niet iets neer. Een stoffelijk overschot. Altijd een naar woord vind ik. Een stoffelijk overschot. Ze leggen er maar niet iemand neer, maar er staat in het Grieks, ze leggen deze Jezus. Echt zijn menselijke persoon staat. En zijn hele lichaam, waaruit de Godheid niet wijkt, dat is waar. En ze rusten in hem en hij rust in hen. Meer kunnen ze niet doen, nou ze doen al heel wat, maar meer is ook niet nodig. Want God doet de rest. Straks op de derde dag gaat dat graf van binnenuit open. En dan zal hij verrijzen in glorie. En dan zal hij zijn volk, dat hem zo goed verzorgd achterliet, tot en met verzorgen. En zoals hij niet gestorven is voor zichzelf, zo zal hij ook maar niet voor zichzelf alleen opstaan. Maar deze zal zijn de eerstgeborene uit de doden en de eersteling dergenen die zullen ontslapen. Heerlijk, gemeente. Mag ik u vragen in zijn naam. Is nou zijn dood jouw leven geworden? En zijn we zo uit de dood in onszelf levend gemaakt dat we discipelen geworden zijn? Vreesachtig misschien als we zien op onszelf. Ja, maar zie maar af van jezelf. Want hoe meer we zien op hem die dood geweest is, maar hij leeft. Dan valt alle angst weg. En dan komen we tot de volheid en de verdieping in de omgang met hem. Mag dat geheim, dat heilgeheim door de Heilige Geest aan uw hart geopenbaard zijn. Nou, dan is er nog veel meer te leren hoor. En veel meer uit te leven. We zijn hier nooit uitgestudeerd. Maar dan mogen we horen dat hij zegt. Ik leef. En gij zult leven. Of met dat woord uit die Petrusbrief. Die altijd voorop ging. Maar die achteraan moest komen. Ja. En toen die achteraan kwam. Toen was het goed. Want toen kon God alles aan hem kwijt. En dan begint hij zijn brief. Zo prachtig mooi. Ik eindig ermee. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Amen.
Thank you.
In onze voorbeden noem ik vanavond broeder J. van Wakeren van het Gelders Benedeneind. Hij is gisteren opgenomen in het ziekenhuis te Ede. Zuster D. van Hardeveld uit de Lautaflat is weer thuisgekomen. Dat wil zeggen, zij verblijft op de ziekenboeg van de Engelenburg. En zuster van Ravenhorst Hardeman uit Woudenberg is ook weer thuisgekomen. Mag ik u voorgaan in dankzegging en gebed. Barmhartige en genadige Heere, de Goede Vrijdag wordt wel eens genoemd de betaaldag van Gods kerk. En zo mogen we ons ook herinneren dat de Heere Jezus op die Goede Vrijdag de losprijs heeft betaald voor allen die u vrezen. Wat is dat groot en rijk, Heere. Wij hadden geen stuiver om mee te betalen. En dat stuivertje staat in geen vergelijk met de openstaande schuld. Maar hij heeft niet veel, niet alles, maar zichzelf gegeven. Als een rantsoen voor velen. Wat een wonder, Heer. Grote verzoendag. Goede Vrijdag, de betaaldag van Gods kerk. Dat we daar deel van mogen uitmaken, Heer. Dat we dat persoonlijk mogen weten. Wat is dat rijk voor alle die u vrezen, Heer, de kleinen en de groten. Sommigen durven het niet van zichzelf te zeggen. Het zijn ook grote en diepe dingen. Maar laten we dan maar een psalm zingen waar dat zo mooi in verwoord wordt, want dan spreken we toch met uw woord. Gij hebt de schuld uws volks uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van al hun zonden aan. En als we eruit mogen leven, Heren, als we ook durven te getuigen dat we uit de vergeving van de zonden mogen leven, dan is er ook altijd weer schaamte op ons aangezicht, omdat er nog zoveel in ons leven is dat niet past bij die heilige stijl van uw koninkrijk. En dat niet op de hoogte is van het offerwerk van de Heer Jezus. Heren, dat moeten we inleven ook bij meerdere genade dieper. Maar we hoeven er ook nooit met onszelf aan te pas te komen. We hoeven het ook niet over te doen. We kunnen u nooit evenaren. Het is volbracht en dan mag een mens het leren leven. Geef dan maar steeds minder in onszelf. Maar steeds meer in u. O Heren, als wij onbekeerd zijn, als wij dat bloed van Christus vertreden met onze vrome of heidense of moderne of brutale voeten. Ja, want dat is het eigenlijk. Dan kruisigen we Christus opnieuw. Als wij niet tot bekering komen, dan kruisigen we Christus opnieuw. Wat zal dat eeuwig erg zijn als wij daarmee doorgaan tot gij ons van de aarde wegneemt. Heere, bewaar ons ervoor dat we eeuwig zouden moeten omkomen, omdat dat ons beeld is. Wil ons nodigen, wil ons klem zetten. Als het niet goedschiks kan, doe het dan kwaadschiks, Heere. Dat kan best een moeilijke weg zijn, maar eeuwig verloren gaan, dat is nog veel erger. Opdat we de Christus zouden toevallen, van God geschonken, als een arme zondaar die rijke borg nodig krijgt, en ontdekken dat zijn rijkdom mijn armoede voor God totaal bedekt, zodat dat het is volbracht over mijn geld. Werk het uit, Heren, in de levens van alle die u vrezen. Het leven kan best eens moeilijk zijn, bij het ouder worden, of als er een doorn in ons vlees is, als wij de wegen van u vaak niet kunnen begrijpen, Heren. Als we onze waaroms hebben, laten we ermee op de goede plek komen. Bij de Heer. Met ogen van de Heilige Geest. Met u meekijken vanuit uw woord. Zoals u de dingen ziet en zegt. En bedoelt en leidt. We bidden voor broeder van Wakeren van het Gelders Benedeneind. Nu hij weer opgenomen moest worden. Voor zijn gezondheid. Wil hem gedenken, Heren. En zijn vrouw. En die hun lief zijn. Laat hij zijn leven maar aan de hand van de dokter toevertrouwen, maar ook aan die hand van u. We hebben erover gesproken vanmiddag. Berust in 's Heere welbehagen. En dat is een overgave van het geloof. Als een mens dat mag kennen. Dan is het goed en groot. Zegen de onderzoeken en zegen zijn gezondheid. We bidden voor zuster D. van Hardeveld. Die het ziekenhuis weer mocht verlaten. En nu op de ziekenafdeling van de Engelenburg verblijft. Dankbaar dat ze de operatie kon doorstaan. Al heeft ze nog veel pijn. We mogen dat ook in uw hand geven. Onze smarten heeft hij gedragen, hebben we gelezen. Dat is een wonder. Daarmee betekent dat niet dat wij geen pijn meer lijden, maar dat er wel uitkomst is. Bij die Heere die hoog boven ons verheven is, maar zo dicht bij ons komt door uw geest. Heere, gedenk haar en ook anderen die daar in die flats wonen. En misschien ook met ons meeluisteren door de kerktelefoon. We zijn dankbaar dat zuster Van Ravenhorst Hardeman uit Woudenberg weer thuis mocht komen na een knieoperatie. Het is heel wat op die leeftijd als dat moet gebeuren. Fijn dat het ook kan. Geef haar ook weer goede revalidatie, heren. Maar niet alleen het laten verwachten van het lichamelijke aspect. Maar ook van uw leiding in haar leven. Gedenk haar met die haar lief zijn. We bidden voor hen die we niet bij namen noemen en die toch onze voorbeden zo nodig hebben. Dat we ook staande in het leven van de gemeente oog en hart voor elkaar zouden mogen hebben. Dat kan nooit voor het geheel van de grote kudde. Maar als ieder dat ook praktiseert in zijn eigen omgeving, dan wil de Heere er ook in meekomen. We bidden voor de kerk over het rond der aarde, heren, deze goede vrijdag. Hier ligt het geheim dat er christenen zijn over het rond der wereld. En in onze samenleving bedreigt vatsigheid en overvloed de christenheid. In Indonesië is er het gevaar van de onderdrukkende islam. We bidden voor christenen in Sulawesi. Ook een deel van ons zendingswerk, heren, die jonge kerk, die ook de kracht van het bloed van Christus mochten ondervinden, laat ze dat ook mogen ondervinden in de toekomst. En daar vrijmoedig uit spreken, zoals Jozef van Arimathea en Nicodemus het ook mochten doen. We bidden voor de kerk in andere werelddelen waar ook verdrukking is. O heren, dat is geen makkelijke weg. Al mogen we zien dat ook de drukking van de melk boter werkt. Dat soms juist in zulke christelijke gemeenschap de vlam van het geloof hoger en helderder opvlamt dan als het bij ons maar gaat zoals het gaat. Ontfermt u zich over ons, heren, en bewaar ons ook voor in gezonkenheid. Verlevendig uw erfdeel door een milde regen van uw gunst. We bidden voor onze gaven die we mogen geven. We bidden om uw zegen in deze dagen van bezinning, stille zaterdag en de paasdagen. Heere, gedenk ons allen persoonlijk en samen, gezinnen en alleengaanden. Wees ons nabij als de herder en hoeder van onze zielen. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden en dankbaar voor uw genade. Op Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En daarna zingen wij uit Psalm 89. Het laatste vers. Psalm 89, vers 20. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof. En elk zegt amen, amen. Psalm 89, vers 20. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zeker.